Goedenavond, gemeente. Namens de kerkenraad heet ik u, en in het bijzonder de gasten die in ons midden zijn, hartelijk welkom in deze dienst, waarin dominee Hoornaar uit Ermelo zal voorgaan. Voor de slotzang worden 3 collecten gehouden. De eerste collecte is bestemd voor de diaconie, de tweede collecte is bestemd voor het werk van de kerkrentmeesters, en de derde voor de bijstand in het pastoraat. Deze collecte en ook de zendingsbussen bij de uitgang voor de vakantie Bijbelweek bevelen we van harte bij u aan. Uw voorbeden wordt gevraagd voor Dirk van Dingen in Wolfezen, voor Willy de Greef in Rouwenhof in Tiel, en voor de heer Dries van der Belt als meerstaat 5 in revalidatiekliniek Padua in Boekel. Dankbaar mogen we met de heer en mevrouw Matthijssen van den Berg zijn, Bonengraafseweg 58, die gisteren 40 jaar getrouwd waren. Aanstaande vrijdagavond om 7:45 is er gelegenheid tot het doen van doopaangifte in de consistoriekamer. Graag even een telefoontje of mailtje aan de scriba als u van plan bent om te komen. U en jij zijn zaterdag hartelijk welkom bij de fietspuzzeltocht van de vakantie Bijbelweek. Er wordt gestart tussen 3:00 en 3:30. Aansluitend is er een barbecue en 's avonds wordt er een film getoond. Zaterdagavond zijn u en jij van harte welkom op de wekelijkse gebedssamenkomst. Ter voorbereiding op de dienst willen we nu gaan zingen van Psalm 100, vers 1 en 2. De kerkenraad wenst u en jou hier in de kerk en ook de luisteraars thuis een gezegende dienst.
Ook deze avond belijden we dat onze hulp is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die van generatie op generatie zijn trouw bewaart en die nooit zal loslaten het werk waar zijn hand eenmaal aan begonnen is. Genade voor u en vrede van God onze Vader, van Jezus Christus onze Heiland en van de Heilige Geest. Amen. De psalmdichter zegt: de Heere schouwt uit de hemel en ziet alle mensenkinderen. Het thema voor deze dienst is gezien worden. Vandaar ook deze aanvangstekst. Wij zingen dat ook uit Psalm 33 en daarvan het zevende vers. Psalm 33, vers 7. Bidden wij samen om de leiding van de Heilige Geest en de opening van de schriften. Heere, gij doorgrondt en kent ons. Dat kan ons soms bij tijd en wijle afschrikken, maar het kan ons ook heerlijk bemoedigen en vertroosten. Dat u ons ziet, dat u ons kent. En zo mogen we ook op deze zondagavond hier in ochtend bij elkaar zijn, in de wetenschap dat u ons gezien hebt en ziet, in de wetenschap dat u ons geroepen hebt, wetend en gelovend dat u het werk waar uw hand eenmaal aan begonnen is nooit zult loslaten. Dank dat we de lof op uw heerlijke naam mochten zingen en dat we stil mogen zijn voor u, om te horen wat u tegen ons zeggen wilt. Hier zijn we, Heere God, groot en klein. Mensen, kinderen, levend op de adem van uw stem. Hier zijn we, gereed om te horen. Spreek ons aan in en door uw woord. Raak ons aan door uw geest. En geef hier in de kerk samen met allen die met ons verbonden zijn, op hoorafstand, geef ons een gezegend uur. Tot eer van uw heerlijke naam. Om Jezus wil. Amen. Zou God zijn gena vergeten, nooit meer van ontferming weten? Wij zingen nu Psalm 77, de versen 6 en 7. We willen uit de Bijbel gaan lezen, allereerst uit de profetie van Ezechiël, het 34e hoofdstuk, waar het over de ontrouwe herders van het volk gaat. En in aansluiting daarop zingen wij van de herder van Israël, Psalm 80, het eerste en het elfde vers. Ezechiël 34. Het woord van de Heere kwam tot mij, mensenkind, profeteer tegen de herders van Israël, profeteer en zeg tegen hen, tegen die herders, zo zegt de Heere, Heere, wee de herders van Israël die zichzelf weiden. Moeten de herders niet de schapen weiden? U eet het beste op en u kleedt u met de wol. U slacht het vetgemeste, maar de schapen weidt u niet. Het zwakke versterkt u niet. Het zieke geneest u niet. Het gebrokene verbindt u niet. Het afgedwaalde brengt u niet terug en het verlorene zoekt u niet. Maar u heerst met geweld en met harde hand over hen. Ze zijn overal verspreid zonder herder. En ze zijn alle dieren van het veld tot voedsel geworden. Ze zijn verspreid. Mijn schapen dwalen rond op alle bergen en op elke hoge heuvel. Over heel het aardoppervlak zijn mijn schapen verspreid. Er is niemand die naar ze vraagt en niemand die ze zoekt. Daarom, herders, hoort het woord van de Heere. Zo waar ik leef, spreekt de Heere, Heere. Voorwaar, omdat mijn schapen tot een prooi geworden zijn en mijn schapen voor alle dieren van het veld tot voedsel geworden zijn. Omdat er geen herder is en mijn herders niet naar mijn schapen gevraagd hebben, maar de herders zichzelf hebben gewijd en mijn schapen niet hebben gewijd. Daarom, herders, hoor het woord van de Heere. Zo zegt de Heere, Heere, zie, ik zal die herders, ik eis mijn schapen op uit hun hand en doe hen ophouden met het weiden van de schapen. Die herders zullen zichzelf niet meer weiden en ik zal mijn schapen uit hun mond redden, zodat ze hun niet meer tot voedsel zijn. Want zo zegt de Heere, Heere, zie, ik zal zelf naar mijn schapen vragen en naar ze op zoek gaan. Zoals een herder op zoek gaat naar zijn kudde op de dag dat hij te midden van zijn verspreide schapen is, zo zal ik op zoek gaan naar mijn schapen. Ik zal ze redden uit alle plaatsen waarheen ze verspreid zijn op de dag van donkere wolken. Ik zal ze uitleiden uit de volken, ze bijeenbrengen uit de landen en ze brengen naar hun land. Ik zal ze weiden op de bergen van Israël, bij de waterstromen en in alle bewoonbare plaatsen van het land. In goede weide zal ik ze weiden en op de hoge bergen van Israël zal hun weideplaats zijn. Ze zullen daar neerliggen in een goede weideplaats en ze zullen grazen in de voortreffelijkste weide op de bergen van Israël. Ik zal zelf mijn schapen weiden en ik zal ze zelf doen neerliggen, spreekt de Heere, Heere. Het verlorene zal ik zoeken. Het afgedwaalde zal ik terugbrengen. Het gebrokene zal ik verbinden. En het zieke zal ik versterken. Maar het welgedane en het sterke zal ik wegvagen. Ik zal ze weiden zoals het hoort. Uit Psalm 103 zingen we de versen 7 en 9 na de tweede lezing. En de tweede lezing is uit het Heilige Evangelie naar de beschrijving van Matteüs, hoofdstuk 9, de versen 35 tot en met 38. En Jezus trok rond in al de steden en dorpen en gaf onderwijs in hun synagogen. En hij predikte het evangelie van het koninkrijk en genas iedere ziekte en elke kwaal onder het volk. Toen hij de menigte, de scharen zag, was hij innerlijk met ontferming bewogen over hen, omdat ze vermoeid en verstrooid waren, zoals schapen die geen herder hebben. Toen zei hij tegen zijn discipelen: de oogst is wel groot, maar er zijn weinig arbeiders. Bid daarom tot de Heere van de oogst dat hij arbeiders in zijn oogst uitzendt. Hier eindigt de lezing uit het evangelie. We zijn gelukkige mensen dat wij dit evangelie ontvangen hebben. Maar nog gelukkiger zijn we als we het geloven en er in geloof ook uit leven. In de verkondiging onderstreep ik vanavond de woorden uit Matteüs 9, vers 36. Toen Jezus de menigte, de scharen zag, was of werd hij innerlijk met ontferming bewogen over hen. Thema voor de verkondiging is dus gezien worden. Wij zingen nu Psalm 103, vers 7 en 9. zal in uw goedheid mij verblijden. Gij hebt mij aangezien. Geloofd zij God, die zijn genade aan mij heeft groot gemaakt. Zijn oog slaat mij in liefde gade. Psalm 31, het 5e en het 17e vers zingen we direct na de verkondiging. Mensen kijken. Gemeente van onze Here en Heiland Jezus Christus. Een paar weken geleden was ik in Arnhem. En terwijl mijn vrouw verschillende winkels binnenging, bleef ik buiten op ter wachten. Want ja, als man naar binnen gaan en dat geshop allemaal, dat is in ieder geval niks voor mij. Maar ja, als je dan buiten staat te wachten, dan trekken er in een ogenblik tijd heel wat mensen aan je voorbij. Jongeren en ouderen. En of je het nou wilt of niet, je moet gewoon wel naar ze kijken. En op zo'n moment valt je gewoon de variëteit op die er is. Het is een bonte schakering aan kleuren die je te zien krijgt en die soms gewoon pijn doet aan je ogen. De een is keurig netjes gekleed, de ander loopt er onverzorgd en slordig bij, soms wat asociaal. Althans, zo bestempelen wij dat dan, maar dan gaan we natuurlijk ook alleen maar af op de buitenkant. Het is in ieder geval wel duidelijk dat al die voorbijgangers totaal verschillend zijn van elkaar. Een oudere dame achter een rollator en een oudere heer in zijn scootmobiel vertellen op die manier al een stukje van hun levensverhaal. Een levensverhaal dat voor een deel in ieder geval gekenmerkt wordt door kwalen op lichamelijk gebied. En iemand die in lompen gehuld door de stad loopt en allerlei prullenbakken nazoekt of er nog iets bruikbaars in te vinden is, die verraadt duidelijk dat hij problemen heeft. En dat hij misschien wel dakloos is of geschaard dient te worden onder de categorie verslaafde. En een jongere die voorbij loopt en die zo zijn bed achter op zijn hoofd heeft staan, die maakt ook wel duidelijk dat hij op wil vallen. Tenminste, dat doen de meeste jongeren die precies hetzelfde doen. Mensen kijken. Nee, het zijn niet allemaal mensen die opvallen. Je kunt ook spreken van de grijze massa die voorbij trekt. Er is niks bijzonders aan ze te zien, waardoor ze eruit springen. Maar door alleen maar naar al die mensen te kijken, kun je wel verschrikkelijk moe worden. Tenminste, zo vergaat het mij dan hoor. En ik ben altijd weer blij als ik thuis ben. Hoewel, ook dan gaat het mensen kijken gewoon door, hè. Want als je de televisie aanzet, dan krijg je op je netvlies de beelden geprojecteerd van massabijeenkomsten over de hele wereld. In deze tijd de berichtgeving over de Olympische Spelen natuurlijk. Maar je kunt ook rustig zeggen dat alle leed en ellende bij je binnenkomt. Je ziet de beelden van mensen die vluchten voor oorlogsgeweld. Wat te denken in Syrië. En je ziet beelden van mensen die uitgehongerd zijn. En je ziet ook beelden van joelende en feestvierende sportsupporters. En soms krijg je beelden te zien van relschoppende en plunderende mensen. En op een gegeven moment heb je er schoon genoeg van. Mensen kijken. Ja, dat kan wanneer je op een terrasje zit een poosje best aardig zijn. En er kunnen ook allerlei gedachten bij je boven komen wanneer je een bonte stoet mensen voorbij ziet trekken. Maar wanneer er sprake is van ruziezoekende en vechtende mensen, dan draai je al gauw je hoofd om en dan wil je daar niks mee te maken hebben. Mensen kijken, dat kan niet alleen leuk zijn als je er tenminste van houdt. Het kan ook vermoeiend zijn en zelfs ergerniswekkend worden. Het gedrag van al die verschillende mensen kan zorgen voor irritaties. Trouwens, dat kijken van mensen is vaak heel oppervlakkig, hè? Je ziet alleen maar wat uiterlijke kenmerken en daar blijft het bij. En op grond van die uiterlijke kenmerken ga je je dan soms een beeld vormen en heb je je oordeel al vrij snel geveld. Maar kijken, dat wil nog niet zeggen dat je al die voorbijtrekkende mensen ook werkelijk ziet. En je kent ze daarmee ook nog niet. Je weet ook niet wat er achter de voordeur van dat mensenleven dagelijks allemaal afspeelt. Het is net als bij dat televisieprogramma dat diezelfde titel heeft, hè, Achter de Voordeur. Een programma waarin aan verschillende buurtbewoners een foto gezien wordt. En wordt er gevraagd of ze de persoon in kwestie die achter die voordeur woont ook kennen. Of dat ze die willen leren kennen. En je hoort dan vaak wel dat ze, ja, we kennen die wel van gezicht. Maar ze weten niet hoe die ander echt is. En wat er zich in dat leven allemaal heeft afgespeeld of nog steeds afspeelt. Zo gaat het doorgaans ook met mensen kijken. Het gebeurt nog wel eens dat je gewoon langs elkaar heen kijkt. En dat je die ander niet echt ziet staan of ziet zitten. Misschien vraag je het ook wel eens aan een van je huisgenoten als ze naar de stad geweest zijn. Of als ze voetje voor voetje over een drukke markt of braderie gelopen hebben. Heb je nog iemand gezien? Nee, ik ben niemand tegengekomen. Je hebt je nota bene begeven in een geweldige mensenmenigte. En toch ben je niemand tegengekomen. En daar bedoelen we dan meestal mee geen bekende. Niet iemand met wie je een praatje gemaakt hebt. Niemand gezien. Dat is dus ook mogelijk. Terwijl je mensen kijkt. En terwijl massa's mensen aan je voorbij trekken. Dat je ze niet ziet. Of je draait je hoofd voor ze om. En je wilt gewoon niks met ze te maken hebben. Zijn en blijven vreemden voor je. Nou, waarom ik dit nou allemaal zeg? Omdat dat bij Jezus totaal anders is, hè? Het is de evangelist Matthäus die ons vertelt dat Jezus, wanneer hij van stad tot stad en van dorp tot dorp rondtrekt, en terwijl hij het druk heeft met onderwijs geven en prediken van het evangelie en genezing van zieken, dat hij juist onder die omstandigheden, te midden van al die bezigheden, werkelijk oog en hart heeft voor de mensen. Hij zegt niet wat die reclame ons dan aanraadt, nu even niet. Laat me toch gewoon mijn werk doen. Laat me alsjeblieft niet gestoord worden door die mensenmenigte. Maar juist dan ziet Jezus de schare. Hij kijkt niet langs de mensen heen. Hij negeert ze niet. Hij ziet ze. En dat zien van Jezus, dat gaat heel wat verder dan even oppervlakkig bekijken. Om vervolgens gewoon weer verder te gaan. Jezus ziet ons zoals we werkelijk zijn. Hij kijkt door de buitenkant heen, prikt door alle klemmer en klitter heen. Wij zeggen wel eens, iemand die je doordringend kan aankijken, het is net of die dwars door je heen kijkt. Nou, als dat van iemand geldt, dan is dat van toepassing op Jezus. Het is precies hetzelfde wat de componist van Psalm 139 verwoordt, wanneer hij zegt, Heere, gij doorgrondt en kent mij. En in de nieuwe berijming van deze psalm wordt er op indringende wijze over gezongen. Heer die mij ziet zoals ik ben. Dieper dan ik mijzelf ooit ken, kent gij mij. Nou, zo ziet Jezus de schare. En we mogen daar best wel eens de vinger bij leggen, gemeente. En we mogen ons daar best wel eens over verwonderen. Jezus ziet niet enkelingen hierheen, daarheen. Dat ook. Matthäus is daar zelf het levende bewijs van. Hij vertelt er ook over in zijn evangelie dat hij door Jezus is gezien. U moet het thuis maar eens nalezen. In ditzelfde hoofdstuk vertelt hij het. En wanneer is Matthäus door Jezus gezien? Toen hij keurig netjes leefde? Nee, toen die in de ban was van het geld, toen die verslaafd was aan corruptie en hebzucht. Jezus zag hem in het tolhuis zitten. En hij zag dat hij een gebonden mens was. Maar daar liet Jezus het niet bij. Hij riep hem uit dat gebonden leven vandaan en hij riep hem tot navolging. Dat betekende dat hij ook moest breken met dat oude leven. En dat hij een totaal nieuwe weg moest inslaan. De weg achter Jezus aan. Matthäus was gezien door Jezus. En dat gezien zijn betekende ook niets anders dan er gloeiend bij zijn. Maar dan ook gloeiend bij zijn in de meest ruime zin van het woord. Het betekende ook gloeien van liefde. In vuur en vlam staan voor Jezus. Laten merken dat hij omkijkt niet naar een select gezelschap, een gezelschap van een soort supergelovigen of zo die hoog scoren in de relatie met God. Maar dat hij werkelijk geeft om de scharen, de massa, de menigte, het volk, ja, waaronder je allerlei slag mensen aantreft. Rijk en arm, gezonde en zieke, leidinggevende en topfiguren, werkgevers en werknemers, hoog opgeleide en laaggeschoolde, de scharen. Het is een wonderlijke mix van de meest uiteenlopende figuren. Mensen die wat belangstelling en interesse betreft totaal niet bij elkaar passen. Mensen die wat denkniveau aangaat lijnrecht tegenover elkaar staan. En niets, maar dan ook helemaal niets met elkaar gemeen hebben. De scharen of de menigte, zegt de herziende Statenvertaling. Die schare, die menigte bestaat uit mensen die op de een of andere manier allemaal rondhangen om Jezus. En in het evangelie is er keer op keer sprake van een verbondenheid tussen die schare en Jezus. Ik moet denken aan de theoloog Oepke Noordmans die ooit zei: Jezus en de schare horen bijeen. Zonder scharen geen evangelie. Altijd is de scharen Jezus tegenspeelster. Is het de andere partij. Wanneer de oude apostel Johannes in zijn verbanningsoord Patmos een blik mag slaan in de toekomst van God, wat krijgt hij dan te zien? Wat staat daar in dat laatste Bijbelboek? Nou, u weet, hij mag onder andere een blik slaan in de hemel en daar ziet hij een troon waarop iemand gezeten is. Maar hij ziet ook een schare die niemand tellen kan, uit alle naties, stammen, talen en volken, staande voor de troon en voor het lam. Een schare bekleed met witte gewaden en palmtakken in de hand. Teken dat ze gereinigd zijn en dat ze mogen delen in de vreugde van de overwinning. Een schare van feestvierders. Daar zegt Johannes op deze manier, daar zal het eenmaal op uitlopen. Maar dat feest zal beslist niet uit de hand lopen. En dat feest zal niet resulteren in chaos en geweld. De grote schare die niemand tellen kan, die zal uiteindelijk niets anders doen dan God de glorie toebrengen. Door en dankzij hem Jezus, die werkelijk oog en hart heeft voor de schare. Hij ziet al die verschillende mensen. Hij ziet wie ze zijn en hoe ze eraan toe zijn. Hij doorziet ze. Hij, de mensenzoon, heeft al die mensen die op zijn pad komen gewoon door. Hij heeft als geen ander u en mij zoals we zijn, zoals wij verworden zijn. Hij heeft u en mij gewoon door. Al die nare eigenschappen van ons, al die huichelachtigheid, al dat gekonkel en al die verborgen zonden waar een ander niets van ziet en ook daarom niets van weet. Maar hij ziet ze wel. Maar waar dat nou voor ons een reden zou zijn om iemand definitief de rug toe te keren en om iemand te laten vallen als een baksteen, om je afkeer en je afschuw duidelijk kenbaar te maken, daar doet Jezus dat nou juist niet. Hij is innerlijk met ontferming over hen bewogen, zegt Matthäus. Hij ziet hoe al die mensen er werkelijk aan toe zijn, namelijk vermoeid en verstrooid, zoals schapen die geen herder hebben. En in die woorden klinkt indirect door kritiek op de leiders van het volk, op de herders. Want die leiders van het volk, die herders, waren niet wat ze volgens de Bijbelse handleiding voor de herder zouden moeten zijn. En die Bijbelse handleiding voor die herders, die wordt ons aangereikt in Ezechiël 34, daarom lazen we dat ook. Wat God verwachtte van de herders, dat vind je in Ezechiël 34 punt voor punt vermeld. Maar dan wel in de negatieve vorm. Vandaar dat ook klinkt, wee de herders van Israël die zichzelf weiden. Moeten niet de herders de schapen weiden, zegt de Heere? Ze brengen niks van hun roeping terecht. Ze hebben misschien nog wel oog voor de schapen, maar in ieder geval geen hart. En ze denken niet in de eerste plaats aan het belang van de schapen, maar ze zijn alleen maar uit op eigen belang. Hoe kan ik er beter van worden en wat levert het mij op? Het zwakke versterken en het zieke genezen. Het gebrokene verbinden en het afgedwaalde terugbrengen en het verlorene zoeken. Nou, daar is geen sprake van. Geen wonder dat de schapen vermoeid en verstrooid zijn. Ze worden door de zogenaamde herders gewoon opgejaagd door ze met harde hand naar hun pijpen te laten dansen. En als Jezus dan denkt aan zijn tijdgenoten, aan schriftgeleerden en fariseeën en aan sadduceeën, ja, dan weet hij wel genoeg. Die hebben er namelijk een heel systeem van gemaakt, van wetten en regels, waaraan de schapen, waaraan de scharen zich dient te houden. U weet het, een systeem van niet minder dan 365 verboden en 248 geboden, in totaal 613 voorschriften. En alleen al die getallen horend, zou een mens doodmoe worden. Laat staan als je al die regeltjes dan ook nog nauwgezet dient te praktiseren. Vermoeid en verstrooid. Dat gebeurt inderdaad met schapen die geen herder hebben. Ze worden aan hun lot overgelaten. En ja, als je schapen aan hun lot overlaat, betekent dat hun ondergang. Want schapen hebben leiding nodig. En ze hebben de zorg van een herder nodig. Vandaar dat Mozes ook al bad om een opvolger. Want, zegt hij, anders zal Israël zijn als schapen zonder herder. Herderloosheid betekent richtingloosheid, leidingloosheid. Ten prooi aan opwellingen en aan misleiding. En een schaap dat verdwaald is, vindt nooit de weg naar de schaapskooi weer terug. Kijk, een hond die verdwaald is, die komt op een gegeven moment nog wel aanlopen. Maar een schaap niet. En als een schaap gevallen is, dan kan zo'n schaap niet zelf weer gaan staan. Een schaap moet op zijn poten worden gezet. Heeft dus hulp nodig. Krijgen ze die niet, dan zijn ze ten dode opgeschreven. Zo wordt er door Jezus naar de mensen gekeken. Hij ziet de schare als schapen die geen herder hebben. En dat raakt hem tot in het diepst van zijn hart. Hij wordt met innerlijke ontferming over hen bewogen. En dan staat er in het Grieks een heel mooi woord dat, ja, dat is in de vertaling niet zo duidelijk naar voren gekomen. Maar in het Grieks staat er een woord dat verband houdt met de ingewanden. Dat vind je op andere plaatsen in de Bijbel ook wel. Er wordt gesproken over de ingewanden van God die rommelen. Nou, hier wordt ook dat woord voor ingewanden gebruikt. Die worden geroerd, die worden geraakt. Het is niet zomaar een opwelling die binnen no time weer voorbij is. Nee, het raakt hem diep van binnen en het laat hem niet meer los. Hij is er met hart en ziel bij betrokken. Hij laat zijn diepste wezen zien. Zijn hart laat hij spreken. Heer is de goede herder die voor de schapen van de kudde opkomt. En hier gaat eigenlijk die profetie van Ezechiël in vervulling. Dat God zei, ik zal zelf naar mijn schapen vragen. En ik zal ze zelf opzoeken. En ik zal ze zelf redden. Heer is de goede herder. De goede herder die niet omdat het nou eenmaal goed staat op je cv een goede daad verricht. Maar die van binnenuit, vanuit zijn hart, werkelijk zorg draagt voor de schapen. Er zijn wel eens mensen die zeggen, ja, het is dat ik het als mijn plicht voel om naar mijn ouders te gaan of om naar andere gemeenteleden te gaan. Maar eerlijk gezegd kost het me ontzettend veel moeite hoor. En vaak heb ik er ook helemaal geen zin in. Ja, dan komt het ook niet van binnenuit, hè. Dan moet je het, om zo te zeggen, uit je tenen halen. Maar dan zit er niet de oprechte bewogenheid bij. Je hebt zo af en toe alleen maar een beetje medelijden. Maar dat is geen medelijden wat van binnenuit komt. Jezus is het die de schare ziet en die innerlijk met ontferming bewogen wordt. En dat gaat heel wat verder en heel wat dieper dan een paar gevoelige meelevende woorden spreken. Het betekent geraakt worden tot in het diepst van je ziel, zodat je het in je opneemt, dat het een deel van jezelf wordt, dat je er één mee wordt. En het vervolgens je doen en laten gaat bepalen. Jezus neemt die vermoeidheid in wat voor vorm dan ook en hoe groot dan ook, hij neemt die vermoeidheid op zich. En hij lijdt werkelijk met ons mee om het uiteindelijk helemaal over te nemen. Om het in zijn eigen lichaam te laten doden aan het kruis. En zo is hij de enige, de goede herder, die werkelijk medelijden kan hebben met onze zwakheden. En zo is hij de goede herder, die ons werkelijk nabij kan zijn met zijn troost en met zijn zegen. Jezus schudt als hij ons ziet niet wat meewaardig, wat medelijdend zijn hoofd. Maar hij volhardt in die met innerlijke ontferming bewogen zijn tot aan het kruis van Golgotha toe. Daar laat hij zich helemaal in zijn hart kijken. En vanaf dat kruis verzekert hij de scharen, hoe jij ook heet, wie je ook bent, waar je ook voor hem verstopt hebt. Daar vanaf dat kruis verzekert hij ons. Ik zie jou. Ik ken jou. Ik heb je lief met de liefde van mijn hart. Zo is de goede herder zoals hij uiteindelijk door God bedoeld is. Hij kijkt je niet weg. Hij kijkt naar je om. En hij zegt: kijk me eens aan. Kijk me eens aan. Ik hou van jou. Ik blijf jou eeuwig trouw. Hoe jij ook afgedwaald bent, hoe jij ook door het leven toegetakeld bent, ik keer me niet voor je om. Wat jij ook hebt uitgevreten en uitgehaald, en hoe je mij ook op mijn hart getrapt hebt, ik zie jou. Ik ken jou. Wat lezen we ook alweer van Petrus? Hij heeft zijn meester tot 3 keer toe verloochend, hè? En in dat woord verloochenen zit zoiets als dat hij tot 3 keer toe alle draden waarmee hij aan Jezus verbonden zat, die heeft hij doorgebroken, die heeft hij doorgesneden. Er is van zijn kant helemaal niks, maar dan ook niks meer tussen hem en Jezus. Maar al heeft Petrus al die draden doorgeknipt, Jezus houdt hem vast. Hoe? Nou, ik lees in het evangelie: en de Heere keerde zich om. En wat staat er dan? En zag Petrus aan. En letterlijk staat er: hij keek in hem. Petrus was gezien door Jezus. En wie door hem gezien is, is er werkelijk gloeiend bij. Ja, je wordt er ook op een warme zondagavond warm en blij van. En je kunt niet anders dan er op verhoogde toon van gaan zingen. Ik moest denken aan dat prachtige lied dat Huub Oosterhuis gedicht heeft en dat opgenomen is in het liedboek voor de kerken. De Heer heeft mij gezien. En onverwacht ben ik opnieuw geboren en getogen. Hij heeft mijn licht ontstoken in de nacht, gaf mij een levend hart en nieuwe ogen. Zo komt hij steeds met stille overmacht. En zo neemt hij voor lief mijn onvermogen. En daarom kan ik niets anders dan instemmen met die oude psalmdichter die zegt: ik zal in uw goedheid mij verblijden. Gij hebt mij aangezien. En hulp willen bieden in mijn verdrukking en mijn lijden, toen in mijn ziels ellende uw aangezicht mij kende. Geloofd, zei God, zijn oog slaat ook u in liefde gade. Zeker weten. Amen. Zo zullen wij de schapen uwer weide in eeuwigheid uw lof, uw eer verbreiden. Psalm 79, het zevende vers zingen we nadat wij ons geloof hebben beleden. En met de kerk van alle tijden en van alle plaatsen beleiden wij ons geloof in de drie enige God als wij zeggen: ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Op de derde dag wederom opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel, is gezeten aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving van de zonde, wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. Laten wij aan het einde van de zondagse erediensten nu ons avondgebed bidden. Heere, blijf bij ons, want het is avond en de nacht zal komen. Blijf bij ons en bij uw ganse kerk aan de avond van de dag, aan de avond van de wereld, aan de avond van het leven. Blijf bij ons met uw genade en goedheid, met uw troost en zegen, met uw woord en sacrament. Blijf bij ons wanneer over ons komt de nacht van beproeving en van angst, de nacht van twijfel en van aanvechting, de nacht van de strenge en bittere dood. Blijf bij ons in leven en in sterven, in tijd en eeuwigheid. Amen. Dan zingen zij in God verblijd, aan hem gewijd van 's Heeren wegen. Ons slotlied is zo straks Psalm 138, de versen 3 en 4, maar eerst mag u ook uw gaven geven.
Bewaar het woord. Houd dat vast, dat Jezus u ziet. Dat je gezien bent. Ontvang de zegen van God. En gaat als gezegende mensen het leven in. Om tot zegen te zijn. De genade van onze Heer Jezus Christus. De liefde van God onze Vader. De gemeenschap van de Heilige Geest. Met u en jullie allemaal. Amen.